Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, op Psalm 68. Wij zingen de versen 9 en 17. Gods wagens boven het luchtigs werk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getallen. Bij hen is zijn majesteit. En Sinaï in heiligheid, omringd van bliksemstralen, gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd u buit, o Heer. En wat u daar verder vindt in Psalm 68, we zingen de versen 9 en 17.
Thank you.
Gemeente, luisteren wij eerst naar de wet des Heren en daarna zingen wij Psalm 20, het eerste vers dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heer ontdek. Psalm 20, het eerste vers na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
De schriftlezing van morgen, gemeente, is uit het boek Handelingen, hoofdstuk 6. Wij lezen de versen 1 tot en met 7. Handelingen 6, de versen 1 tot en met 7, waar wij het woord van de Heere lezen. En in die dagen, als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een murmurering der Grieken tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. En de twaalven riepen de menigte der discipelen tot zich en zeiden: het is niet behoorlijk dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen dienen. Ziet dan om, broeders, naar 7 mannen uit u, die goede getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords. En dit woord behaagde al de menigte. En zij verkoren Stefanus, een man vol des geloofs en des Heiligen Geestes, en Philippus, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nicolaus, een Jodengenoot van Antiochië, welke zij voor de apostelen stelden, en deze, als zij gebeden hadden, legden hun de handen op. En het woord Gods wies, en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer, en een grote schare der priesters werd het geloof gehoorzaam. Tot zover de schriftlezing, de tekst voor de prediking, wordt gevormd door vers 3. Vers 3, ziet dan om, broeders, naar 7 mannen uit u, die goede getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Tot zover. In ons gebed, gemeente, willen wij denken aan broeder Struik, die morgen verschillende uitslagen hoopt te ontvangen en nog verder onderzoek moet ondergaan. We willen denken aan zuster Van Leeuwen, die afgelopen week een lichte hersenbloeding gehad heeft. Zij mag na enkele dagen in het ziekenhuis weer thuis zijn en begint deze week om te revalideren en om verder herstel te geven. We willen ook bidden voor zuster De Korte, die morgen voor dagopname moet voor onderzoek in het ziekenhuis. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed? Geloofd zij uw grote naam, Heere, met diep ontzag, want u bent opgevaren in de hoogte. U hebt de gevangenis gevangen genomen en u hebt de overwinning behaald. En nu mogen zondaren gered worden naar het goddelijk recht, omdat u een nieuwe en een levende weg hebt geopend tot in de binnenste heiligdom, en dat u daar in de hemel voorspraak bent voor uw volk. En dat u nu macht hebt om zondaren te trekken tot u. En omdat u wilt een ontfermer zijn over allen die in nood tot u vluchten. Omdat u een God bent die de zonde wilt vergeven, een nieuw hart wil schenken en zaligheid wilt uitdelen. En zo, toen u opgevaren bent in de hemel, hebt u ook gaven genomen om die uit te delen aan de mensenkinderen. De gave van uw Heilige Geest. En volgende week mogen we daarover nadenken. Op het Pinksterfeest, hoe u uw Heilige Geest hebt uitgestort. O Heer, wij zeggen u dank dat u de levende God bent. En dat u sinds uw hemelvaart aan het werk bent om uw kerk op aarde te bouwen. Eerst hebt u uw geest uitgestort op uw discipelen en op de 120 in die bovenzaal. en daarna op 3000 die op die dag in Jeruzalem waren. En sinds die dag is het verder gegaan dat het woord Gods is toegenomen door heel de wereld heen. En ook wij hebben dat heerlijk woord van u mogen ontvangen. O, wij danken u voor uw woord. En wij bidden u, Heere, doe ons leven vanuit dat woord. Doe ons leven met u en door u en uit u en tot u. Heere, zend daartoe uw geest ook op ons deze morgen. Als wij weer opnieuw willen mediteren over het gedeelte dat we vorige week ook al bezien hebben. En daarin zien wij hoe rijk uw woord is. Heere, wanneer wij nu willen ons richten op één bepaalde tekst. Hoe deze mannen vol waren van de Heilige Geest en wijsheid. Hoe ze een goed getuigenis hadden, hoe ze gediend hebben. Heere, dan bidden wij u, wilt u ons leiden door uw Heilige Geest. Geef dat het woord dat in eenvoud gesproken mag worden, toch mag verkondigd worden in betoning van de Heilige Geest en kracht. Laat dat woord ingang mogen vinden in onze harten. Heere, laat uw woord zijn werk mogen doen. Dat het een woord van ontdekking mag zijn voor hen die nog voor eigen rekening leven. Dat het een woord mag zijn tot vermaning voor hen die bezig zijn af te dwalen. O, wij bidden u, laat uw woord het zaad der wedergeboorte mogen zijn. Dat op een manier die wij niet kunnen nagaan, maar dat uw woord doorwerkt. En dat het een nieuw leven opwekt. O, wat is dat heerlijk. Hoe groot bent u in dat heerlijke. Dat u een afzonderlijke zondaar opzoekt. En dat u al uw kinderen afzonderlijk hebt opgezocht. En ieder in het bijzonder hebt ingewonnen voor u en voor uw dienst. O, wat dat heerlijk werk, Heere. Wil dat doen ook bij ons in ons midden. Werk zo onder jongeren, onder kinderen, onder ouderen. O Heere, werk door heel de gemeente heen. Dat er een klacht geboren mag worden. En dat op hun klacht de hemel zou scheuren. En dat u af zou dalen. Omdat u hen klagende gemaakt hebt. Klagende over hun zonden, hun gebrek. Klagen omdat ze u niet kennen en niet zonder u kunnen en u nodig hebben. O Heere, klagen omdat ze nog zo arm zijn aan uw Heilige Geest en nog veel meer wijsheid en genade nodig hebben. Heere, laten we zo u achterna klagen vanuit de diepte, omdat wij nergens recht op hebben. O Gij heerlijke God, wil met uw geest en woord toch krachtig werken in onze harten. Doe ons, Heere, uw liefhebben en vrezen. En laat de godsvrucht en de godsvrezen gevonden mogen worden door heel de gemeente heen. O Heere, leg een beslag op ons van uw majesteit en van uw goedertierenheid en van de grootheid van uw macht. Heere, verheerlijk zo vrije genade in ons midden en wil zo krachtig werken door uw woord. Heere, zegen uw dienaar vanmorgen, sterk hem, dat hij trouw mag zijn aan de roeping die u hem gegeven hebt. Heere, help ons te luisteren, of we nu thuis meeluisteren. Wil ook hen daar gedenken, in het verzorgingshuis of zij die op de kinderen passen. Geef, Heer, dat we toch met gewijde aandacht mogen luisteren en het woord des levens mogen indrinken. Heere, we bidden u om uw ontferming over heel de gemeente. We denken aan onze broeder Struik. Heere, wilt u hem zeer nabij zijn en geven dat alles wat hij nu meemaakt, dat dat geheiligd mag worden aan zijn ziel. En dat hij te midden van dit alles mag ervaren. En dat als nooit tevoren dat u een God bent die uitkomst geeft. zelfs boven bidden en denken. Heere God, wilt u uzelf aan hem vertonen in glans en majesteit, dat u uw heerlijkheid hem zal laten zien. Heere, wilt u hem zo leiden, gedenken en zegenen, dat zijn hoop op u alleen mag zijn, voor tijd en voor eeuwigheid. We bidden u, Heer, of u wil geven dat de uitslagen mogen meevallen en dat er behandelingen mogelijk zijn. Heere, zou u hem gezondheid en kracht weer willen hergeven, maar vooral, Heere, wilt u zijn ziel omhelzen. Want dat is het wat de mens juist nodig heeft. Zegen hem, we denken ook aan zijn vrouw. Gedenk haar, Heere, hun kinderen. Wilt u hen bezoeken met uw troost en kracht en heil. Heere, zo willen we u ook opdragen, zuster De Korte. Wanneer ze morgen voor onderzoek moet, wilt u met haar gaan. Wilt u haar rust geven, genade en kracht. En laat alles, Heere, goed mogen zijn door uw genade. Heere, ontferm u over haar. U hebt al zoveel gedaan. En bovenmate hebt u haar gezegend en kracht gegeven. Wil haar ook nu verder nabij zijn. Dat zij en haar man zich mogen verblijden in u. In uw zorg en in uw genade. Ontferm u over hen. Heere, we willen u bidden voor zuster van Leeuwen. En wij willen u danken dat u haar bewaard hebt. Toen het heel anders had kunnen aflopen. Toen de dood toch heel dichtbij was. Maar u hebt haar bewaard en beschermd. En ze mag alweer thuis zijn, daar danken wij u voor. En wanneer ze toch weer revalidatie nodig heeft deze week, wilt u haar daarbij helpen, ook in de toekomst. Heere, wilt u haar en haar man rust geven. En in de vermoeidheid die ze nu heeft, wilt u daarin meekomen, dat haar krachten weer vernieuwd mogen worden. En dat zij en haar man hun hoop op de levende God mogen stellen, op de verhoogde Christus die in de hemel troont als de medelijdende hoge priester. Heere, die bidt voor allen die tot hem komen. Heere God, wil toch zo uw zegen gebieden, uw bewaring verder schenken over broeder en zuster van Leeuwen. Gedenk ook anderen, Heere, hun namen zijn niet genoemd, maar ze worstelen ook met gezondheid. Wilt u erin meekomen en behandelingen zegenen, psychische behandelingen die plaatsvinden, wilt u daarin opening en rust bewerken en wilt u in uw genade neerzien op heel de gemeente. Heere, gedenk uw kerk in deze wereld, breidt haar uit en wil nog velen tot bekering brengen, wil nog vele jonge mannen aangorden. Heere, die door u geoefend zijn, door u gestaald zijn, gesterkt zijn. Dat zij door uw Heilige Geest vol wijsheid mogen zijn. En dat ze uit mogen gaan om in uw dienst te arbeiden in het midden van de kerken. Heere, zegen ons zo als kerken ook. En wil uw koninkrijk uitbreiden in heel deze wereld. En hoor ons bidden. En we hebben niets van al deze weldaden verdiend. Wij hebben alleen maar zonden en tekorten. Wij hebben alleen maar gebroken bakken die geen water kunnen bevatten. Heere, wilt u ons bedienen uit de fontein die opgericht is voor alle onreinheid. En wilt u, Heere Jezus, onze borg en middelaar zijn. En o Vader in de hemel, u het gebed verhoren door het werk van uw Zoon, om uit genade. Amen. Gemeente, de collecte is voor de kerk en de tweede collecte voor de kerkelijke kassen. Laten wij nu zingen Psalm 132, de versen 5, 6 en 9. 132, 5, 6 en 9. Geliefde gemeente, het is voor ons en voor de mensen over het algemeen moeilijk te bepalen. Maar het wordt wel gedacht dat George Whitefield de grootste prediker is geweest van alle tijden. Hij leefde in de 18e eeuw, was afkomstig uit Engeland, begon daar te preken en is zo'n 7 keer de Atlantische Oceaan overgestoken om ook in Noord-Amerika te preken. En er wordt geschat dat door zijn prediking 25% van de Amerikaanse bevolking toen tot bekering is gekomen. Er zijn ook ooggetuigenverslagen die u nog kunt lezen. Dat er een boer in New England bezig was zijn veld te ploegen. Dat er een man langskwam op zijn paard en zei: Whitefield komt naar onze town. En de man liet onmiddellijk zijn ploeg staan en liet zijn wagen inspannen. En maakte met zijn vrouw zich snel klaar en ze trokken naar het dorp toe. Hoe dichter ze bij het dorp kwamen, was het een vreemd gezicht. Ze zagen overal mist. Ze dachten: wat is dat? Ze kwamen verder, maar het bleek geen mist te zijn. Het bleken stofwolken te zijn van allerlei mensen die zich uit de hele omgeving zich spoedden naar het dorp omdat George Whitefield daar zou preken. Toen kwamen ze op het The Common Green, een veld, en daar stond een man in met de zwarte cape aan te preken op een verhoging en overal om hem heen drommen mensen. Maar Whitefield preekte daarnaast ook in Engeland. In 1739 is het bekend dat hij preekte in Bristol, in Zuid-Engeland, voor zo'n 10.000 mensen, vlakbij het plaatsje Kingswood. Daar waren ook mijnwerkers bij. En u hebt het wel eens gehoord, denk ik, ik heb wel eens eerder gezegd, dat het heel treffend was dat die zwarte gezichten van die mijnwerkers, dat daar witte strepen op kwamen. Ze waren door de tranen zo bewogen, door de ontdekkende en warme, gunnende prediking van George Whitefield. Daarna preekte hij ook te Engeland, in Londen, wel voor 50.000 mensen. En zonder geluidsversterking. Want we hebben het over de 18e eeuw. En zo heeft de Heere George Whitefield op een bijzondere manier gebruikt. Maar weet u hoe hij begonnen is? Hij is begonnen te werken in het hotel van zijn vader en moeder als bediende. En later, toen ging hij studeren in Oxford. En weet u hoe hij daar de kost verdiend heeft? Zijn collegegeld verdiende door zijn medestudenten te bedienen. Hij bediende de tafelen van zijn medestudenten. In de eetzaal. Dus hij bracht het eten. En daarna ruimde hij ook de vuile borden weer op en deed de afwas. Zo begon George Whitefield te werken. Het is ook bekend dat tijdens zijn studentenjaren bezocht hij de plaatselijke gevangenis te Oxford. En hij verzorgde arme gevangenen. En zo was deze man getrouw in het kleine. En de Heere liet hem grote dingen doen in Gods koninkrijk. En zo is het eigenlijk ook met Filippus gegaan. Vorige week hebben we de achtergrond gezien van de verkiezing van Filippus en de 6 andere diakenen in de vroegchristelijke gemeente te Jeruzalem. De apostelen hebben toen goed en verstandig gereageerd op de klachten dat de Griekse weduwen, dat waren dus de Grieks sprekende Joodse weduwen, dat zij voorbijgegaan werden bij de dagelijkse bediening. En zo zeiden de apostelen, zie dan om naar 7 mannen uit uw midden die vol wijsheid zijn en vol met de Heilige Geest. En dat hebben ze toen gedaan en ze hebben 7 mannen aangesteld en 1 van die mannen was dus Filippus. Wie was hij eigenlijk? Hij was een Jood. Hij kwam uit de verstrooiing. Hij sprak Grieks. Hij was wat we noemen een Hellenistische Jood. Hij sprak en las Grieks. En hij was iemand die bekend was met de Griekse cultuur. Hij droeg ook een Griekse naam. En hij was lid van de vroegchristelijke gemeente te Jeruzalem. Misschien was hij wel erbij op de Pinksterdag, toen 3000 mannen tot bekering kwamen. En ze kwamen vanuit heel het toenmalige Romeinse Rijk. Misschien was hij één van die 3000 mannen, dat weten wij niet. Het doet er ook verder niet toe. Maar wat we wel weten van deze man is iets van zijn werk, wat hij gedaan heeft, hoe de Heer hem gebruikt heeft tot een grote opwekking onder de Samaritanen. We weten ook dat hij zijn gezin godvruchtig wist te regeren. Want verderop lezen wij dat verschillende van zijn dochters profetessen waren. Er waren dus geen ambtsdragers, er waren meisjes, vrouwen die bijzonder begaafd werden door Gods geest. En zo ook genade hadden om het woord van God uit te dragen. Met wijsheid begaafd, dat is nog steeds zo. Er zijn ook in de gemeente vrouwen die begenadigd zijn met wijsheid. Die licht ontvangen op het woord van God. Dat is niet voorbehouden aan mannen, gelukkig niet. Dat is ook een gave die de Heere geeft aan vrouwen. Maar dat is nog niet hetzelfde als ambtelijk optreden in de gemeente. Dat heeft de Heere duidelijk in zijn woord gezegd. Dat de Heere daar de mannen voor heeft geroepen. En zo waren verschillende van de dochters van Filippus waren ook zo begenadigd. Dus Filippus is ook wel tot zegen geweest in zijn gezin. Maar verder weten wij niet zoveel van hem af. Maar we weten wel iets van zijn karakter. Want hij voldeed ook aan wat wij lezen in onze tekst, dat hij een man was vol wijsheid, waar een goed getuigenis vanuit ging, en dat hij vol was met de Heilige Geest. En zo weten wij dus iets van deze Filippus af. En daar willen we nu de nadruk op leggen. Dat hij grote wijsheid had. We lezen het ook van Stefanus. Hij was vol geloof en kracht. Van Stefanus wordt uitdrukkelijk gezegd dat hij ook grote wonderen deed en tekenen onder het volk. Hij had zo'n grote wijsheid dat niemand hem kon tegenspreken. Maar in feite was Filippus ook zo'n persoon. Hij had ook wijsheid. En straks als hij gaat werken onder de Samaritanen, dan doet hij ook tekenen. Doet hij ook wonderen. En vele van de Samaritanen kwamen tot bekering. Hij gaat zieken en kreupelen genezen. En hij verkondigde het evangelie Gods. Dus uit dit alles blijkt dat de schrift een goed getuigenis geeft van deze man, Filippus. En daarom willen we vanmorgen enkele aspecten van zijn karakter, van zijn begenadiging, willen we belichten. We willen 3 dingen belichten. Ten eerste willen we nadenken over het feit dat hij dienstbaar was. Hij wilde dienen. Hij was dienstbaar. Filippus was niet een man die wilde heersen over anderen. Hij wilde zijn wil niet opleggen. Hij vond zichzelf ook niet zo bijzonder belangrijk dat iedereen naar hem moest luisteren. Hij wilde niet heersen, hij wilde dienen. Hij zocht ook zijn eigen eer niet. Hij wilde dienen. Dat blijkt uit het feit dat nadat Filippus gekozen werd tot diaken, hij dit werk gewillig deed. Hij ging helpen waar hij maar kon. Geen werk was voor hem te gering. Toen hij geroepen werd om de tafelen te bedienen van de Griekse weduwen van de gemeente te Jeruzalem, dan deed hij dat graag en gewillig. Hij heeft toen niet gezegd, ja, maar dat is mijn roeping helemaal niet. Hij zei niet, ja, maar ik heb gaven gekregen om te preken en ik kan wel iets anders doen dan oude vrouwen te eten geven. Hij zei niet, nou moet ik weduwen verzorgen en dat mijn hele leven blijven doen. Nee, dat zei hij helemaal niet. Hij was dankbaar dat hij iets mocht doen in de gemeente en hij deed dat met dankbaarheid. Hij wilde dienstbaar zijn. En op zich moet u niet denken dat dat nou altijd dankbaar werk was. Sommige van die weduwen zullen wel dankbaar geweest zijn, maar anderen zullen misschien niet zo dankbaar geweest zijn als we nagaan hoe mensen over het algemeen zijn, ook in de kerk. Ook daar zijn ongeduldige mensen. En er zullen ook wel toen weduwen geweest zijn die dachten dat ze niet snel genoeg geholpen werden. Een mens is eenmaal geneigd om te klagen. En dat zal toen ook wel het geval geweest zijn. En dat moest Filippus ook allemaal verdragen. En daarna zal het ook best druk geweest zijn. Er waren vele Griekse weduwen, zodat ze 7 mannen nodig hadden om daar hen te helpen. Het zal druk geweest zijn, maar de gemeente riep hem en daarin zag hij dat de Heere God hem riep en dat de Heere hem riep om arme christen weduwen te verzorgen. En hij nam dat werk aan. Hij sprak niet tegen en daaruit blijkt zijn ootmoed, zijn nederigheid. Hij wilde dienen. En zo begon Filippus, deze machtige prediker, wat hij later zou worden, hij begon zijn ambtelijk werk met dienen. En dan letterlijk, door eten op tafel te zetten voor de weduwen en daarna de tafels weer af te ruimen en dan de afwas doen. Hij zou wel naar een markt hebben moeten gaan om eten te kopen. Hij ging kleding uitdelen. En als ze ziek waren, ging hij de weduwen verzorgen. Hij was een man die dienstbaar wilde zijn. We kunnen ons afvragen eigenlijk hoe velen zouden er geweest zijn, of liever gezegd hoe weinig, die op zo'n manier hun ambtelijke bediening begonnen zijn. Door op zo'n manier werkzaam te zijn in de dienst van de Heere, de meesten die in de ambtelijke dienst begonnen, of werkzaam gesteld werden, begonnen eigenlijk met jeugdvereniging te leiden of actief mee te doen met zondagsschoolwerk. Maar Filippus begon zijn ambtelijk werk door te dienen in de meest letterlijke zin. Het valt ook op in het Nieuwe Testament hoezeer de Heer de nadruk legt op het dienen en op barmhartigheid. En de Heere Jezus zegt ook zelf dat hij gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen. Hij heeft mensen bediend met hun dagelijkse nood van hun ziekte. En wanneer duizenden mensen hongerig waren, dan bediende hij hen. Omdat de Heere oog had voor de dagelijkse nood van mensen. En in het Nieuwe Testament, in die tijd stonden de christenen bekend om hun liefde en hun werken van barmhartigheid ten opzichte van elkaar. Ook in de vroege kerk was het duidelijk, ook bij de Romeinen was dat bekend, ook in officiële rapporten werd dat ook bekendgemaakt. dat de christenen elkaar opzochten in de gevangenissen en dat niemand onder hen gebrek had. Er heerste liefde. Ze waren een lichtend voorbeeld in de donkere maatschappij van die dagen. En daar heeft Filippus ook zijn deel aan gehad. Wij zouden denken, zou het niet beter zijn geweest dat Filippus op een andere manier voorbereid werd op het ambt van predikant? Dat hij het evangelie zou verkondigen. Zou het niet beter zijn geweest dat hij onderwezen zou worden door de apostelen? En dat de apostelen hem eens een keer lieten voorgaan? En dat ze hem zouden begeleiden? Zou dat niet een betere leerschool geweest zijn dan dat hij weduwen moest verzorgen? Maar God dacht het goed dat hij zijn dienst aan de Heer Jezus begon met het verzorgen van kwetsbare en soms ook klagende oude vrouwen in de gemeente. En zo heeft Filippus zichzelf verloochend en moest hij geduld opbrengen en zo was hij dienstbaar. En dat kon hij alleen maar doen wanneer hij ook gewillig was om dat te doen. We kunnen er ook op rekenen dat Filippus bijzondere lessen geleerd heeft van deze oudere mensen. Hij moest voorzichtig zijn, niet over hen heersen, niet hen verachten. Hij moest hen hoger achten dan zichzelf. Hij moest gewillig zijn om aller dienaar te zijn. En dat deed hij omdat de Heere hem daartoe riep. En heeft de Heere Jezus zelf ook niet zo gehandeld, heel concreet, ook met zijn discipelen, dat hij hen diende, dat denken we in de opperzaal, vlak voor zijn lijden en sterven, toen de Heere Jezus het heilig avondmaal zou instellen en dat hij er naar uitgezien had om dit avondmaal met zijn discipelen te vieren, de voeten moeten gewassen worden. De discipelen kijken elkaar aan, niemand wil het doen, er is geen knecht voorhanden die dat doet. En dat de Heere Jezus dan zijn bovenkleed uitdeed, zich omgordde met een doek en water nam. En toen ging hij de voeten van de discipelen wassen. En toen hij klaar was, legde hij het doek af, deed zijn opperkleed weer aan en zei tot hen, verstaat gij wat ik ulieden gedaan heb? U noemt mij meester en heer en dat zegt u wel, want ik ben het. Indien dan ik, de heere en de meester, uw voeten gewassen heb, zo bent u ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, op dat gelijke wijze ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar, zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Wanneer de Heere Jezus wilde dienen, dan is het ook christenplicht voor allen die zich christen noemen, om ook te willen dienen en de ander willen helpen. En dat kan ook verootmoediging zijn. Maar God wederstaat de hoogmoedigen. Maar hij geeft genade aan hen die zich verootmoedigen. En zo kreeg Filippus genade om te dienen. Hij zou een belangrijke prediker worden in de vroege kerk. En hij leerde dit in de weg van dienstbaarheid, dienen. En dat zien we ook wel vaker in de christelijke kerk. Bekende namen, we lezen hun boeken wel. John Charles Ryle. Hij was slechts 2 jaar getrouwd en toen overleed zijn vrouw. Het leek aanvankelijk heel goed te gaan in het huwelijk, maar zijn vrouw werd ziek en hij moest haar veel verzorgen. En toen zij overleed, had hij groot verdriet. Daan is hij hertrouwd. Maar deze vrouw had ook een zwakke gezondheid. Had ook opnieuw veel verzorging nodig. En is ook overleden. Zo moest deze bekende prediker moest in zijn eigen gezin veel dienen. En u kent ook Thomas Boston. Zijn vrouw had zware mentale problemen. Ze was geestesziek. En steeds zorgde Boston voor haar in zijn pastorie. Maar op de preekstoel preekte hij het evangelie met grote kracht. Door te dienen in hun eigen sfeer leerden ze te dienen in de gemeente. En u moet ook niet denken dat deze Filippus dit werk heeft aangenomen van weduwen bedienen om straks prediker te worden. Dat dacht hij helemaal niet aan. Hij wilde gewoon dienen en zoals de Heer hem wilde gebruiken. Hij wilde trouw zijn en hij zou vast tevreden zijn geweest dat hij heel zijn leven lang weduwen mocht bedienen. Als dat het was wat toen de Heer hem riep, dan is het goed. Want mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst, tot uw lof bereid. En zo heeft deze Filippus genade ontvangen van de Heere. Want zo zegt de apostel het ook in 1 Timotheus 3, dat want die wel gediend hebben, hij heeft het over de diakenen, want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang. En vele vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus, daar ligt geestelijke vrucht aan, verbonden aan het dienen. En zo wilde Filippus dienstbaar zijn. De Heer heeft hem ook door dit werk op de proef gesteld. En het duurde niet lang of Filippus zou gaan dienen op een andere wijze. Dat hij nog steeds het goede voor de ander zou zoeken. Maar in principe was en bleef het dienen. En is dat ook niet de taak van allen die in het ambt staan? Dat zij dienaar zijn. Dienaren. De kerkenraad is uw dienaar. En de prediker moet uw dienaar zijn. Minister. Engelse woord voor predikant betekent dienaar. En ook de overheid behoort ook haar onderdanen te dienen. In het Engels heb je prime minister. Dat is zoiets bij ons als minister-president. En weet u, de eerste prime minister van India, dat was Nehru. En Nehru had in dat hindoeïstische land, hij had een christelijke achtergrond. En toen hij ingewijd werd tot prime minister, toen zei hij heel fijntjes dat dit werk, dat dit woord prime minister betekent eerste dienaar, belangrijkste dienaar. Dat is mijn taak, om u, mijn volk, te dienen. En daarvoor wil ik u ook dienen. Dienen als geen ander. En dat is nou ook het werk van een predikant. Of ook van een ouderling en van een diaken, om te dienen. Dat is eigenlijk ook de taak van allen die de Heere Jezus belijden. Om ook dienaar te zijn. Om de voetstappen van de Heere Jezus te volgen. En hoe is er nou in ons leven? Zijn wij gericht op de Heere en op de ander? Of zijn wij gericht op ons eigen genoegen en ons eigen leven, ons eigen eer? Of zijn we gericht op het welzijn van anderen, ook in de gemeente? En hoe leren wij nou dat dienen? Hoe leren wij dat geduld? Hoe leren wij dat? Dat leert u van de Heer Jezus Christus, door te zien op Christus. Want wanneer Hij in uw leven komt, dan ervaart een mens dat Hij u bedient vanuit zijn verzoeningswerk. En wanneer u zijn liefde ervaart in het hart, dan verstaat u Psalm 108, mijn hart, o hemel majesteit. Dan verstaat u, dan wilt u dienen, tot uw dienst en lof bereid. Wanneer hij zo goed is geweest, dat hij vanuit de hoge hemel gekomen is en dat hij zich vernederd heeft, zich ontledigd heeft om u, zondaar, schoon te wassen, uit het vuil en het drek waar u zelf in gestort hebt, daaruit trekt en u schoonmaakt. En dat heeft hem zijn leven gekost. Daarvoor moest hij lijden in de hel. Wanneer u zijn liefde ziet, dan wordt u zo klein. Dan legt u uw gezicht op de vloer voor de Heere. En dan wilt u alleen maar zeggen, Heere, u zo goed. Voor zo'n mens als ik ben. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Kent u dat gebed? Heeft de Heer u dat al geleerd? Leer mij uw dienaar te zijn te aller stond. Dat ik getrouw uw dienaar mag zijn. Het is één zaak om ergens aan te beginnen. Maar het is heel iets anders om daarmee door te gaan. Een mens kan wel gedachten hebben van liefde en dienen. En dat hij de volgende dag het weer helemaal kwijt is. Nee, dat ik getrouw te aller stond. Uw dienaar mag zijn. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Ik heb mensen gekend die eigenlijk weinig deden in de gemeente. En die erom om de Heere baden. En zeiden, Heere, wilt u mij werk te geven, wat het ook mag zijn. Dat ik dienstbaar mag zijn voor u, omdat u zo goed bent. En de Heere verhoorde het. Het was eigenlijk zo dat ze nog zoveel werk kregen te doen, dat het nog bijna te veel werd. Zoveel gaf hij de Heere hen te doen, waar ze ook dankbaar voor waren, waar ze ook door onder gezegend werden. En zo mag u het ook vragen. Leer mij uw liefde kennen, Heere. Leer mij mezelf kennen als zondaar. En dat u mij wilde bedienen. En dat ik dan ook uit liefde tot u mijn hart en ziel mag wijden. Wat u ook wilt dat ik doen zal. Dan is het geringste nog te groot voor me. En dat wil ik graag doen. Wat u ook zegt. Om zalig te worden, moeten wij leren om te dienen. De gestalte van Christus moet in ons afgedrukt worden. Zo was Filippus. Hij wilde dienen. Maar hij was ook een man vol met wijsheid. Dat is een tweede karaktertrek wat we hier zien. Hij was een man vol wijsheid. Want hij had wijsheid nodig om op een verstandige wijze om te gaan met de spanningen die er toen waren in de kerk te Jeruzalem. Hij moest die spanningen kalmeren en ontevredenheid wegnemen. Hij mocht de een niet voortrekken boven de ander. Hij kon ook maar niet luisteren naar wat vrouwen tegen hem zeiden. Hij moest eerlijk met een ieder omgaan. Hij moest al de woorden die hem gezegd werden wegen. En hij moest helpen daar waar werkelijk nood was. En als er oneenigheid dreigde tussen de weduwen, moest Filippus als vredestichter tussen beiden komen. En de vrede weer herstellen in liefde en nederigheid. En hen dat ook voorhouden dat ze met liefde en ootmoed met elkaar om zouden gaan. Hij moest daartoe wijsheid hebben. En de schrift spreekt er ook over dat deze mannen vol wijsheid waren in onze tekst. Vol wijsheid. En gezien de drukte van het werk had hij ook wijsheid nodig. Om in orde het werk te kunnen doen. En er zullen ook wel bij geweest zijn die het wel fijn vonden om gratis eten en drinken te krijgen. Dat ze zich daarom aansloten bij de christelijke gemeente. En wat een wijsheid is er dan nodig om dan om te gaan en eerlijk het werk te doen. Tegelijkertijd met barmhartigheid. En Filippus mocht niemand voortrekken. Wanneer hij misschien zag dat een rijke weduwe de gemeente binnenkwam, dat hij blij was en dat er weer een arme, straatarme weduwe zich bij de gemeente aansloot, dat hij dat maar lastig vond. Nee, zo mocht hij niet zijn. Hij moest ieder gelijk behandelen, met wijsheid. Hij mocht geen onderscheid maken. Hij moest zich inleven in de gedachten van anderen. Hij moest hun teleurstellingen, moeite en verdriet zich inleven om zo met wijsheid niet alleen hen eten te geven en te verzorgen, maar ook vanuit het woord hen te vertroosten. Alleen met wijsheid kon hij zo omgaan met deze weduwen en zijn werk doen. En hoe kwam hij aan deze wijsheid? Dat had hij niet uit zichzelf. Want helaas, wij zijn allemaal uit onszelf maar dwaze mensen. En uit onszelf denken we niet aan een ander. En leven we zo gauw voorbij aan een ander. Ware wijsheid komt niet uit onszelf, maar komt van boven. En reken maar dat Filippus ook gevraagd heeft om wijsheid. Om in de moeilijke situaties in de gemeente vrede te herstellen. En om zijn arbeid met bewogenheid en liefde te doen. Want anders houdt een mens het niet vol. Als er geen liefde in is, als er sleur wordt, dan hou je het niet vol. Hij moest wijsheid hebben, liefde. En nu is de Heer Jezus de opperste wijsheid. Hij leert ware wijsheid. Van hem werd geprofeteerd. In Jesaja 52 ziet, mijn knecht zal verstandig handelen. Mijn knecht, zegt God, handelt met wijsheid. Zo was de Heer Jezus, met wijsheid. En dat betekent niet alleen maar zwijgen. Dat betekent niet moeite uit de weg gaan. Dat betekent niet wat wij zeggen, tactvol omgaan met mensen ter wille van de vrede en de waarheid maar wat toedekken. Zo heeft de Heer Jezus niet gehandeld. Hij was de opperste wijsheid. Maar hij heeft de tempel schoongeveegd. En hij verweet de fariseeën hun schijnheiligheid. De Heer Jezus deed nooit water bij de wijn. Hij heeft nooit de waarheid en de eer van zijn God verduisterd. Wijsheid betekent niet toegefelijk zijn. Verstandig handelen betekent niet het kwaad tolereren. De wereld spreekt over wijsheid, waarbij ten koste van de waarheid de vrede hersteld wordt. En zo worden allerlei concessies gedaan, ter wille van zogenaamde eenheid. Dat is de wijsheid van de wereld, maar daar heeft de Heer Jezus nooit aan meegedaan. Hij stond vaak alleen en ook zijn dienaren staan vaak alleen. En ook John Charles Ryle stond in het Engeland van die dagen vaak alleen, alleen in de Engelse kerk. En hij gaf niet toe. En George Whitefield, daar werd ook op neergekeken. En soms gingen de mensen op trommel slaan wanneer Whitefield aan het preken was. Ze gingen op trompetten blazen, opdat de mensen zijn prediking niet konden horen. Ze hebben hem bekogeld met modder en met rotte vruchten terwijl hij aan het preken was. George Whitefield. Hij stond toen ook alleen. En ook Gods knechten met alle wijsheid staan soms alleen. Maar ze kregen wijsheid van de Heer, zo Filippus ook. Wijsheid. En gemeente, wat hebben wij nodig in deze tijd met zoveel vragen, wat allemaal op ons afkomt? Wijsheid. Ook wij kunnen het ons niet veroorloven om zonder wijsheid te leven. Ook wij moeten vol zijn met wijsheid. Vindt u opvoeden van kinderen gemakkelijk? Nou, wij vonden het niet gemakkelijk. Ik denk dat u het ook niet gemakkelijk vindt. We hebben wijsheid nodig. En om met uw vrouw om te gaan op een verstandige wijze, ja zelfs op een vaderlijke wijze, uw vrouw te eren, daar hebt u wijsheid voor nodig. En op het werk en op het bedrijf waar u gesteld bent, wijsheid. En ambtsdragers hebben wijsheid nodig in de gemeente. En uit onszelf hebben wij die wijsheid niet. Ik niet, u niet. En dat is een schrikbarende ontdekking wanneer een mens genoeg van zichzelf heeft. Dat hij altijd maar dwaas is en dat hij de wijsheid ontbreekt. Maar wat een zegen om dat voor de Here te belijden. En aan de Here te vragen dat u wijsheid nodig hebt. Dan moet u ook niet denken dat u dan onmiddellijk iets voelt en onmiddellijk krijgt u wijsheid. Zo gaat dat niet. Maar de Here geeft wel wijsheid. Jacobus 1 vers 5, indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een ieder mild geeft en niet verwijt, en ze zal hem gegeven worden. Wijsheid, dat leert u van God op uw knieën. En weet u wat het begin van de wijsheid is? Dat is God te vrezen. Wanneer een zondaar terechtkomt voor God. En de Heere vraagt om met Christus door het leven te mogen gaan. En dat hij zijn hart uitstort voor God. Dat is het begin van de wijsheid. Wanneer een mens leert luisteren naar het woord van God en zich laat bepalen door wat het woord van de Heere zegt, door de vermaningen en de geboden van de Heere, dat is het begin van de wijsheid. Hoe leven wij, gemeente? Met dat woord, met een gebed om wijsheid. Het derde en het laatste wat wij zien bij deze Filippus is de omschrijving dat hij vol was met de Heilige Geest. Hij was vol van de Heilige Geest. En zonder de werking van Gods Geest had Filippus nooit dienstbaar kunnen zijn. En had hij ook nooit wijsheid gehad. Zonder de werking van de Heilige Geest kunnen we heus wel tafel dekken. Kunnen we heus wel eten op tafel zetten. En daarna de vuile borden weer afhalen. Maar daarmee bedienen we de mensen nog niet. Dat is niet dienen met liefde en wijsheid. Filippus had de Heilige Geest nodig. Hij was vol met de Heilige Geest. Hoe is het in uw leven? Kan het van u gezegd worden? Vol van de Heilige Geest. Het is toch Pinksteren geworden? Hopen wij volgende week weer te gedenken. Maar de geest is uitgestort. Bent u vol met de Heilige Geest? De Heer heeft het toch beloofd? Dat ook al bent u slecht, u weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader zijn Heilige Geest geven. Hen die hem bidden. Bent u vol met de Heilige Geest? De schrift spreekt daar op drie manieren over. Of vol zijn met de Heilige Geest. Ten eerste wanneer een mens tot bekering komt en leert geloven in de Heer Jezus Christus en op Christus gaat zien. Dat gebeurt door de werking van de Heilige Geest. Dus zo hebben al Gods kinderen die overgezet zijn in een nieuw leven, zij hebben de Heilige Geest ontvangen. Want ze worden geboren van boven. Ze worden geboren uit de Heilige Geest. En daarom zegt Petrus ook tegen de 3000 mannen op de Pinksterdag, ze moesten zich bekeren, vergeving van zonden ontvangen en zo zouden ze de Heilige Geest ontvangen. Dat is daarmee een gegeven. Het is door de Geest dat mensen aan Christus verbonden worden. En steeds wijst apostel Paulus erop dat de Nieuwtestamentische gelovigen, dat zij de Heilige Geest ontvangen hebben. Want het is door Gods Geest dat een mens leert te zien op de Heer Jezus. Een gelovige ontvangt een nieuw hart. En hun tempel, hun lichamen worden een tempel van de Heilige Geest. Er zijn gelovigen die beseffen dat voorrecht niet. Er zijn gelovigen die dat niet zien. Die dat soms niet willen zien. Soms niet kunnen geloven. Maar die wel de Heer Jezus in oprechtheid begeren te volgen en dat ook doen. Maar het kan alleen maar door de Heilige Geest. Wanneer de Heer bemoeienissen met uw leven gehad heeft, dan is dat door de Heilige Geest. Wanneer u op Hem hebt leren zien, dan is dat enkel door Gods Geest. Maar daarna spreekt de schrift daarover dat er sommige mensen zijn die bijzonder begenadigd zijn met de Heilige Geest. En die bekwaamheden ontvangen hebben om de Here te dienen. En zo zijn er mannen ook in die eerste gemeente geweest die op die wijze vol waren met de Heilige Geest. Die bijzondere gaven van de Heilige Geest hadden. Die geestelijke mensen waren. Daarom zegt de apostelen, zeggen niet tegen die gemeente, zie maar om naar de eerste 7 mannen uit de gemeente die je ontmoet. Want ze zijn allemaal tot geloof gekomen. Ze hebben dus allemaal de Heilige Geest ontvangen. En die kun je stellen over deze zaak. Nee. Ze moesten zien speciaal naar mensen die vol waren met de Heilige Geest. Mannen die dus bijzonder begenadigd waren. Die bijzondere bekwaamheden ontvangen hadden. Zo wordt bijvoorbeeld Barnabas in Handelingen 11 een man genoemd die vol was met de Heilige Geest. Zo'n mens die bekleed is met de geestelijke wapenrusting. Zichzelf weten stellen als een levend dankoffer aan God, die hun kruis op zich nemen, zichzelf verloochenen. Ze volgen de Heer Jezus, ze zijn navolgers van Christus, ze zijn gedreven door de liefde van Christus, ze hebben bekwaamheden van de Heer ontvangen. En dit is het waartoe de apostel ook de mensen uit Efeze, in Efeze 5 vers 18 aanspoort, wordt vervuld met de Geest. Dus niet alleen dat de Heilige Geest in u gewerkt heeft en dat u door hen de Heer Jezus leert zien en volgen, maar nog verder, er moet een groei zijn daarin, wordt vervuld met de Geest. Die groei is nodig. En waar de Heer werkelijk werkt, dan zal die het verlangen naar die groei er ook zijn. En daarom mogen we geen onderscheid maken tussen christenen die, laten we zeggen, niet de geestelijke wapenrusting dragen en christenen die wel de geestelijke wapenrusting dragen. Of dat er christenen zijn die zich niet verloochenen en er christenen zijn die zich wel verloochenen. Nee, dat kan niet. Elk christen kent iets van die geestelijke wapenrusting en van die strijd en van zelfverloochenen. Dat is nodig voor elk kind van God, maar er is een groei in die zaken. En daar moet een kind van God naar streven, een groei daarin. Hoe is het in uw leven? Beleidt u dat u de Heer Jezus kent? Dat u door genade aan hem verbonden bent geweest. Is het ook uw verlangen om toe te nemen in Gods vrucht? Is dat het belangrijkste in uw leven? Om hem te kennen en de krachten van zijn opstanding, dat die in u werken. En dat u ook vol wordt met de Heilige Geest. En dat u zal toenemen in zelfverloochening. En dat de geestelijke strijd door u al meer gestreden wordt met de Heer en dat u zegt, Heere Jezus, maak mij uw beeld gelijk. Mag u al meer steunen op de Heere Jezus. Zo wil de Heere dat. En als dat verlangen er niet is, dan blijft u achter, dan verachtert u. En als u zo rustig kunt leven, dan kan het dan eens blijken dat de Heere nooit echt in uw leven gewerkt heeft. Dat er maar wat gevoel en emotie was en verder niet. En dat u nog zonder Christus door het leven gaat. Dat u hem niet kent. Wordt vervuld met de Heilige Geest. En de Heere wil dat geven. En daarnaast is er nog een wijze waar de schrift spreekt over het gevuld zijn met de Heilige Geest. En dat is dat de Heere een bijzondere bekwaamheid geeft om een ambt te vervullen. Dat lezen we bijvoorbeeld bij Richters, bij sommige koningen en profeten, dat toen ze gezalfd waren, Gods geest op hen kwam. Ze werden een ander mens. Ze werden bekwaamd. Dat betekent niet dat ze automatisch behouden waren. Deze bijzondere bekwaamheid is weer anders dan zaligmakende genade. Koning Saul werd ook een ander mens. Hij profeteerde ook, want de geest Gods kwam op hem. En zo werd hij krachtig. En wist hij het volk Israël te verlossen van de Filistijnen. Een man als Biliam kreeg ook de geest van God bijzondere bekwaamheden om schitterende profetieën te vertellen die vandaag nog van toepassing zijn op dat volk van Israël. Maar Biliam was een goddeloze man. De Heere kan een bijzondere bekwaamheid geven in het ambt. Maar dat betekent nog niet zaligmakende genade. Soms kan ook een predikant of een ambtsdrager kan wel een vergissing begaan dat hij verwart een ambtelijke zegen met een persoonlijke zegen. Er zijn predikanten daardoor in moeilijkheden gekomen. Een prediking was rijk gezegend, ze hadden een ambtelijke zegen. Maar dat betekent nog niet een persoonlijke zegen. Want een mens, ook een dominee, moet persoonlijk behouden worden. En dat de mens bijzondere bekwaamheden heeft om te spreken van het woord of inzicht in de schrift, betekent nog niet dat iemand behouden is. En zo was Filippus een man die niet alleen bepaalde bekwaamheden had, maar hij was een man vol met de Heilige Geest. Hij kende Christus en hij was vervuld met de Geest. De liefde van Christus drong hem en zo kon hij dienen. En zo werd hij tot zegen gesteld. Kennen wij iets van wat Filippus had in ons leven? Het willen dienen. Vol zijn met wijsheid. Vol met de Heilige Geest. De Heere wil dat geven. Amen. Laten wij zingen Psalm 143, het 10e vers. Laten wij danken en bidden. O Heilige Heere, wij willen u toch danken voor uw heerlijk en heilig woord. Dat woord dat vol onderwijs is, vol vermaning. Dat woord dat vol vertroosting is, we danken u. Ook wat u gedaan hebt in het leven van Filippus. En wat u gedaan hebt in het leven van ontelbare mensen op deze wereld. En dat u een volk hebt wat tot uw dienst bereid is. Een volk dat hemels wijsheid leert. Een volk dat door uw geest geleid wordt. En zo zijn zij zonen Gods. O Heere, geef ook dat wij bij dat volk mogen horen. En dat wij daarom bij u aanhouden. Omdat u mild en overvloedig wilt geven. Omdat u barmhartig en goedertieren bent. Dat u mildelijk geeft en niet verwijt. Heere, laten we toch uw woord niet van ons afschudden. En laten we het woord niet vergeten. Dat we niet als een dwaas zouden zijn. Dat iemand in de spiegel kijkt en loopt weg en weet niet meer hoe hij eruit ziet. Geef Heere dat wanneer wij uw woord gehoord hebben, dat we dat niet maar langs ons heen zullen laten afglijden. Want ook dat is zonde. Dan kunnen we nog heel goed en netjes leven. Maar dat we geen acht geven op uw woord. Heere, bekeer ons daarvan. En willen tot uw woord tot zegen stellen. Gedenk ons deze dag in alles. En breng ons vanavond weer samen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 122, het derde vers.
Thank you.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.